Jessica Wilbers, welkom bij een nieuwe Studio Talk. En mocht je dit via de podcast-app luisteren, welkom bij een nieuwe podcast. Dit keer hebben we Jelmer Simmons te gast en hij is bekend van YouTube. Je hebt ongetwijfeld al een keer een video van deze Mr. Twin Carp voorbij zien komen. En in deze Studio Talk gaan we het hebben over zijn extreme visserij in Nederland, zijn grote liefde voor de Franse rivieren. We gaan het hebben over commercie, sponsoring, hoe die dus van nul views naar miljoenen views is gegaan op YouTube. Genoeg tofs, dus pak wat te drinken, zak onderuit en ga lekker luisteren of kijken naar deze Studio Talk. Let's go! Daar zitten we dan eindelijk. Jelmer Simmons in de studio. Twin Carp, welkom!
Dankjewel, ja. Leuk om hier te zijn.
Ik had dus vorige week een Insta-story op mijn op de KWO-account gezet. Ik zeg, joh, wie moeten we voor een podcast / Studio Talk vragen? En van alle namen die er zijn, was jij de meest genoemde. En jij bent dan zo flexibel dat je hier dan zit. Dus het eerste wat ik je wil vragen is, Jelmer, hoe komt dat je zo flexibel bent?
Ja, ik denk dat ik gewoon lekker veel vrije tijd heb. Ik heb nog studentenleventje.
Waar dus ben je?
Ik ben 24 jaar.
Kijk.
En dat betekent nog niet zo heel erg veel verplichtingen. En ik kan eigenlijk van mijn eigen tijd indelen tegenwoordig.
En je zit hier op de bank omdat je ooit, ik heb het opgezocht, september 2012, Twin Carp bent begonnen.
Ja.
Dat heb je niet alleen gedaan.
Nee. Samen met mijn tweede broer Julian. Het begon eigenlijk echt als kleine ukkies. We hadden allebei nog een piepstemmetje, onbegrijpelijk. En we begonnen gewoon met de telefoon onze vangsten te filmen. En op die manier is het een beetje uitgegroeid.
Ja, want ik heb statistieken erbij gepakt. 23.000 abonnees. Heb je een idee hoeveel views jullie op je video's hebben?
Poeh, ik durf niet. Volgens mij wel enkele miljoenen, ja.
Ja, het is 4,7 miljoen views.
Ja.
Waarmee je bijna zo goed scoort als DW Fishing Team. 5,6 miljoen views. En er is nog een bedrijf, iets met 3 letters. Die hebben 14 miljoen views, jongens.
Die
wist er ook.
Ik kan weer weg.
Maar goed, ik ken jou vanaf klein mannetje af aan, dat jullie gewoon begonnen zijn met die video's maken. En ik denk dat jij van alle YouTube-generatie genoten, dat jij degene bent die het meest consistent die video's eruit geknald.
Ja.
Maar in het begin deed je dat met je broer samen. Maar uiteindelijk is hij wat meer naar de achtergrond gegaan.
Ja, dat klopt. Ja, het heeft eigenlijk te maken met de keuze die Julian op een gegeven moment heeft gemaakt toen we allebei in de puberteit zaten. Hij vond het eigenlijk wel mooi geweest. Natuurlijk gaan de verhalen rond op de middelbare school van hey, hij maakt visfilmpjes. Dat is misschien wel heel erg raar. Maar Julian die vond de vrouw natuurlijk wat interessanter dan die filmpjes maken.
En jij ging voor de mannen dan ook?
Nee, dat niet.
Oh.
Maar ik heb het filmen altijd leuk blijven vinden. En bij mij is het ook gewoon een bewuste keuze geweest om daarmee door te gaan. Ook omdat ik toen al zag dat er wel potentie in zat. En het was gewoon echt mijn passie vanaf het begin.
Ja, dus het heeft nooit echt als een soort van verplichting gevoeld. En bij Julian misschien wel?
Ja, misschien wel.
Maar goed, hij heeft jou verlaten op het gebied van visvideo's.
Ja.
Maar jij hebt hem ook verlaten. Durf je te vertellen?
Moet je me even helpen?
Ja, over het muzikale gedeelte.
Oh ja, nou ja, ik heb hem niet verlaten. Nee, dat niet. We hebben sowieso ons eigen instrument. Julian speelt piano, ik speel viool. En dat zijn we wel altijd blijven doen. Julian is wat langer doorgegaan met de lessen die hij kreeg. Als ik het goed zeg, ik durf niets met zekerheid te zeggen, is lang tijd geleden. Ik ben op mijn 14 of 15 ben ik gestopt met vioollessen. Maar ik ben het altijd blijven doen. Dus zeker met kerst, als het wat drukker is, dan sta ik nog regelmatig met viool in mijn handen.
Dat zou je niet zeggen, want je bent natuurlijk echt een buitenmens. Altijd bezig met karpers vangen, als een militair door de bossen snorkelen. Om zeg maar het maximaal eruit. En dan is het wel bijzonder dat je dan ook gewoon heel rustig dat vioolspelen gewoon op kan pakken.
Ja, dat zit er gewoon vanaf kleins af aan al in. Toen ik 5 was, ben ik daarmee begonnen. Eigenlijk is een hele muzikale familie. En altijd gewoon heel erg veel gedaan met concerten en zo. Dus daar wen je wel aan.
Nou ja, het is ook mooi dat je verschillende passies in het leven kan hebben. Alleen heeft nu zeg maar het karpvis natuurlijk wel echt de overhand. En als je dan terugkijkt op die zeg maar 11 jaar YouTube. Wat is dan het project waar je het meest trots op bent? Of wat je het meest impact heeft gemaakt voor jezelf?
Ja, dat vind ik een lastige vraag. Ik heb heel veel verschillende projecten gedaan. Van kanaalvisserij tot visserij in Frankrijk. Maar als ik zo terugkijk, dan denk ik dat vorig jaar ben ik op een solotrip in Frankrijk geweest. En jij weet denk ik net zo goed als ik dat als je in je eentje bent, is het filmen gewoon vaak best wel lastig.
Ja.
Je bent constant bezig met je statief verplaatsen. Je werkt met 4, 5 camera's. Dus daar komt wel een hele hoop bij kijken. Maar ik heb in die solotrip een film gemaakt van 1 uur en 3 kwartier.
En daar ben ik.
Ik was een weekje weg.
Een week?
Ja.
Zo, dat is echt productief.
Ja, dus dat is ik denk wel een hele leuke film geworden. En omdat ik dat allemaal in mijn eentje heb moeten doen, wat toevallig ook nog best wel een succesvolle trip was, denk ik dat ik daar wel een beetje trots op ben.
Ja. Nou goed, ik denk ook dat je zelf omdat je al zo lang films maakt, ook heel goed kan inschatten wat nou echt een goede film is en wat goed ontvangen gaat worden.
Ja.
Is het zo dat je er vooraf al weet van ja, deze upload met die thumbnailfoto, dat wordt knallen?
Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk is de thumbnail en de titel is gewoon enorm belangrijk. Dat is hetgene waar de mensen op klikken. Dus die moeten gewoon uitspringen. En dan kan je bij wijze van een video hebben met een hele slechte kwaliteit met weinig vangst. Maar als die thumbnail en titel gewoon super goed is, helemaal eruit springt, dan gaan er meer mensen op klikken.
Ja.
Aan de andere kant, als jouw kwaliteit goed is, dan wordt die video ook meer naar voren gepusht, waardoor je indirect ook meer views krijgt.
Ja, ik denk wat goed is om uit te leggen is dat YouTube, het algoritme is gewoon heel clever. Die kijkt natuurlijk van, oké, deze video van TwinCup wordt gemiddeld 18 minuten bekeken, terwijl die 24 minuten lang is. Betekent dus dat dat een hele goede score is. Als mensen heel snel afhaken bij je video, ja, dan gaat YouTube die niet pushen als je moet deze film aanbevolen gaan kijken. Ja. Maar goed, je hebt dus TwinCup Jelmer en de gewone Jelmer, ja. Denk ik. Hè? Want zeg maar, ik heb Michiel Pilaar de karpenvisser, maar ik ben ook heel veel andere dingen. En een vraag die misschien wel vaker aan je gesteld wordt is, heb je niet je hobby verloren doordat je al dat filmen doet?
Voor mij geldt dat niet. Ik zie het wel heel veel om me heen. Dat mensen die echt in die karpvisserij zitten, zeker als werk, die op een gegeven moment hun plezier verliezen. Ik ben daarin heel erg streng voor mezelf. Ik heb eigenlijk een privévisserij en een openbare visserij. En die scheid ik heel erg duidelijk uit elkaar. Dus mijn openbare visserij is gewoon de Frankrijk Films, de kanaalvisserij, de beekvisserij. Die komen allemaal op social media terecht. En dan heb ik een privévisserij waar zelfs mijn allerbeste maten niks van weten. En dat klinkt misschien heel raar, maar ik hou dat gewoon heel erg streng voor mezelf. Omdat ik een visserij wil hebben die echt van mezelf is en die ik niet hoef te delen. En daar haal ik gewoon heel veel voldoening uit. Dus ik ben eigenlijk, misschien zie je, maar ik denk nog eens 10% van alle films die echt? Ik maak, alle sessies die ik doe, die komen op YouTube. Ja, want ik vis gewoon verschrikkelijk veel.
Wat is verschrikkelijk veel?
Ja, momenteel is het winter en ik zit nog wel 3, 4, 5 nachten in de week aan het water.
Echt?
Ja, het is nu toevallig een periode dat ik even wat minder studiedruk heb.
Ja.
Maar zo door het jaar heen vis ik, ik denk wel 150, 200 nachten per jaar.
Zo, ja. Dus zeg maar in de goede periode zit je zo 4, 5 nachten aan
zeker,
de waterkant?
Zeker, ja.
Oké, en dan kun je gewoon heel, als ik daar even op uitzoom, dan denk ik, ja, maar je kan niet 10 runs per nacht gaan krijgen als je zoveel vist.
Nee,
je moet dan je visserij daar ook op aanpassen, denk ik.
Ja, dat is ook gewoon niet mijn visserij om te vissen voor al die aantallen. Ik zit veel liever op een moeilijk water waarop ik echt een uitdaging heb. En ik hoef niet zoveel vissen in de nacht te vangen. Ik hoef geen gewichten te vangen. Mensen weten het ook wel eens. Ik heb dat wel eens gequote. Van ik vis niet voor aantal of gewicht. Ik vis echt puur voor voldoening. Dus als ik op een beek met een laag bestand een visje van 9 kilo vang, dan kan je mij echt ongelooflijk gelukkig zien als ik die vis in mijn net heb zitten.
Ja, ja. Ik moet ook bij jou. Moet ik altijd een beetje denken aan Alan Blair. Ook omdat je zelf het kapsel een beetje hebt.
Ik heb minder haar, denk ik hoor.
Ja, oké. En je eet wat gezonder, denk ik.
Ja, dat zou goed kunnen.
Maar goed, bij Alan is het ook zo. Hij vangt een of andere subcarper die heel normaal is.
Ja.
Maar die vangt hij op een manier hoe hij het heel cool vindt. En hij straalt dat uit. En dat is wat ik bij jou ook zie. En ik denk ook, nou, misschien moet ik dat aan jou die vraag stellen. Wat is, denk je, nou het succes van jouw YouTube-films?
Ja, ik kan het natuurlijk moeilijk voor een ander invullen, maar ik denk, wat ik zelf heel belangrijk vind, is dat in mijn video's dat ik het hele verhaal van A tot Z laat zien aan de kijkers. Dus echt van hoe, ik kom op het water aan, hoe ga ik het aanpakken. Ik laat zien wat ik doe. Ik zeg nooit dat dat de beste manier is. Het is alleen misschien een inspiratie voor mensen om te kijken van hoe ik het aanpak en hoe dat zich uitpakt. En welke wisselingen in strategie ik maak tijdens een trip. Dus ik denk het hele verhaal van A tot Z, de tegenslagen, de successen,
ja,
dat eerlijk. Laat ik allemaal zien. Het is een heel eerlijk en ook als ik een week lang blank in Frankrijk, upload ik die video gewoon. Dat is absoluut geen reden om bijvoorbeeld geen film te maken als ik niks vang, want dat hoort erbij.
Ja, nou dat is helemaal waar. En in je visserij buitenom de camera, daar zal je dus ook heel veel blanken. En is het dan zo dat je misschien ook wel expert bent geworden in het managen van frustraties?
Ja, nou ja, ik denk het wel. Ja, ik vis dus in mijn privévisserij echt op extreme uitdaging. Ik heb meerdere keren meer dan 100 nachten moeten vissen voor één run. Dus dat is echt onvoorstelbaar. Niet eens dat ik tussendoor een vis verspeeld of zo. Dus op een gegeven moment heb ik een vis gevangen.
Had je wel aas aan je rig en zo?
Ja, zeker. Ja, het is ongekend.
Maar ik zulke heb 100 lage bestanden, dus zo weinig vis per hectare.
Ja, dan praat je echt over 10 hectare en dan misschien 1 vis of 2 vissen. Dus dat is extreem, extreem. Maar dat vind ik echt heel vet. Ik heb toen bijvoorbeeld 112 nachten moeten vissen voor één run. En die vis mocht ik verzilveren. En ja, dat was gewoon een fantastische vis die ik natuurlijk nu ook niet ga delen of zo. Nee. Alleen daar kijk ik gewoon super erg trots op terug. Dat ik denk van ja, ik heb het wel geflikt. Gewoon op een water waar nog nooit iemand heeft gevist, bij wijze van. En dan toch zo'n vis eruit kan halen.
Ja, wauw. Dat zijn wel echt hele bijzondere dingen waarvan ik ook denk dat bijna niemand het doet. Omdat die soort tegen het militaire dedication aan, die hebben heel veel mensen natuurlijk niet.
Ja.
Of ze hebben het misschien wel, maar ze denken, ja, ik wil niet mijn privéleven zoveel opofferen. Ja. Want dat is wel wat jij doet.
Ja, het is dat ik de tijd heb ook. Hè? Dus ik misschien kan het
straks
niet
meer. En je maakt tijd.
Ja, dat is ook waar. Ik hoor mensen heel vaak zeggen, ik heb geen tijd om zoveel te vissen. Maar tijd kan je echt maken, zeker in de visserij. Ja.
Alright. Zou je niet gewoon beter het leger in hebben kunnen gaan?
Ja, misschien wel, maar dat ben ik mijn leven niet zeker.
Nee, samen met Julian.
Oh, ja, dan hoef ik me geen zorgen te maken.
Hij is iets breder en groter. Hij daar gewoon een beetje achter staan.
Ja.
En kun je ons meenemen naar zeg maar, je mooiste moment in eigen land? Misschien dan niet wat je voor je privévisserij hebt, want ik wil ook niet te dieper ingraven. Ja. Maar wat is zeg maar iets wat je misschien wel in je YouTube-vlogs hebt opgenomen, waarvan je zegt, ja, dat was echt next level?
Ja, dan denk ik toch aan de jaren 2014, 2015, 2016. Dat, daar begon eigenlijk mijn kanaalvisserij. En op het moment dat ik een boot tot mijn beschikking kreeg, toen ging er echt een wereld voor me open. Dus ik raad ook mensen echt aan van als je op een gegeven moment het geld hebt, zeker ook aan de jeugdige kijkers, als je eenmaal een rubberboot hebt waarmee je naar een stek toe kan varen, dat gaat je kansen gigantisch vergroten. Ik was toen een van de eerste op dat betreffende stuwvak die een boot had en die daar daadwerkelijk gebruik van maakte. En je ziet gewoon op drukke viste kanalen dat heel veel vissen, zeker de grote vissen, die houden zich gewoon op in de veilige zones. Daar overwinteren ze, daar liggen ze eigenlijk het hele jaar door. En toen heb ik gewoon echt brokken kunnen maken, ook met het gemiddeld gewicht wat gewoon nergens op sloeg. Op een plek waar je bijvoorbeeld wel vanaf de kant kon vissen, waar drukker bevist werd, dan vind je de helft van het gemiddelde gewicht.
Echt, dat was waar,
gewoon, ja, dus al die oude, dikke vissen die lagen gewoon in de veilige zone. En daar heb ik gewoon een hele reeks met video's opgenomen. Is daardoor wel heel erg druk geworden daarna. Dus nu zijn er bijna alleen nog maar bootvissers op dat kanaal.
Ja.
Maar dat was een hele mooie tijd.
En vis je vanuit een boot? Of vaar je met een boot en ging je dan op de kant zitten?
Dat laatste. Ja, ik ging vaak gewoon met de boot, doe ik nog steeds, naar een stek toe. En dan maak ik vaak stekken met een heggenschaar in het riet. En dan kan je gewoon op plekken komen waar die vissen zich veilig voelen. En dan ga je echt veel beter vangen, meestal.
Ja, dat is voor heel veel. Ja, kijk, voor ons klinkt dat wij vissen al heel lang. Klinkt het heel logisch. Maar ik denk dat heel veel vissers, die gaan vooral of ze gaan af op wat anderen doen. En als dan er een stek is waar je auto achter je kont gaat, gaan ze er ook maar zitten, want ja, die wordt toch altijd goed gevangen.
Ja.
Maar goed, je haalt het net aan. Het is druk geworden op dat stuk, mede door de video's. Ja. In hoeverre is het voor jou lastig om balans te bewaren tussen, ik wil dit heel graag publiceren en als ik dit doe, dan krijg ik straks lekker banden?
Ja, nee, dat ik ben steeds voorzichtiger geworden de laatste jaren met filmen in Nederland. Ik doe het nog wel. Maar ik hou nu gewoon bij iedere shot die ik maak, hou ik heel erg rekening met wat ik film en wat niet. Want als er iets te herkenbaar is, dan weet ik gewoon niet eens dat per se mensen heel veel boos daarom worden. Maar ik weet gewoon als er een herkenbare elektriciteitsmast of een bepaalde boom op staan, dan zitten die dag of 2 dagen na zitten gewoon vol met tenten. En dat heb ik gewoon zo vaak gezien dat ik nu gewoon heel goed weet wat ik wel en niet moet filmen.
En is het dan zo dat je daar dan, hoe kijk je er tegenaan? Vind je dat dan vervelend omdat je je filmpassie niet volledig tot uiting kan brengen? Of vind je het vooral vervelend dat, kijk, het is ook zo, er gaan mensen naartoe, die hebben een leuke tijd.
Ja.
Maar er zijn ook andere mensen die er al vissen, die het natuurlijk vervelend vinden dat er opeens misschien hun stek niet meer beschikbaar is.
Ja, ja, nee, dat is gewoon, dat is lastig. En daar staat iedereen, denk ik, anders in. Maar goed, ja, ik voor mezelf kan ik het soort van goed praten, omdat ik gewoon tegenwoordig heel erg rekening hou met wat ik wel en niet film. Ja.
Ja.
En ik zal nooit mensen in de weg zitten of zo. En ook op de meest populaire stekjes ga ik geen filmpje opnemen. Nee.
Oké, okay, nou dat zie je aan de ene kant. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo, de mensen die lopen te mouwen als jij een film maakt op dat kleine stukje kanaal, die kijken wel dolgraag naar jouw films als je naar Frankrijk gaat.
Ja.
En mag het dan wel?
Ja, dat is zeker heel erg hypocriet eigenlijk als je het zo bekijkt. Dat zie ik heel vaak als je op bepaalde wateren filmt wat toevallig van iemand een kijker is die daar wel eens vist. Dan vindt hij het opeens geen leuk filmpje meer. Maar als je 2 steden verderop gaat in Nederland en je maakt daar een filmpje wat hij niet kent, dan vindt hij het helemaal fantastisch.
Ja.
Dus ja, er zit altijd wel een soort...
Ja, maar ik denk ook dat is dat wij karpenvissers gewoon... het is ook best een egoïstische hobby, hè? Allereerst op het feit dat je een haak in het water gooit en een vis prikt zich eraan en dat vind je mooi. en je haalt hem binnen.
Ja.
Dat is best egoïstisch. Ja. Dus het is ook wel logisch dat zeg maar, het beschermen van je stack ook wel bij veel mensen daarin in dat past, ja. In dat straatje. Maar goed, je zei net al even, je hebt een grote liefde voor stromend water gekregen.
Ja.
Begon dat dan ook bij die kanaalvisserij en ging dat later in beekjes over of andersom?
Andersom. Ik ben echt begonnen op de beken. Daar is voor mij eigenlijk het karpervissen ontstaan.
Wat is een beek?
Een beek.
Wij in Zeeland hebben geen beek hoor.
Nee, ja, in de Achterhoek heb je meer dan 20 stromende beken lopen. Ja. En dat zijn eigenlijk gewoon hele smalle riviertjes, ondiepe riviertjes die kriskras door de weilanden of door de bossen heen gaan. En daar zom vroeger altijd een heel mooi karpenbestand. Dat is tegenwoordig niet meer door alle droge zomers. Je ziet toch dat het klimaat is veranderd. En eigenlijk meer dan, ik durf wel te zeggen, 3/4 van al die beken in de Achterhoek zijn eigenlijk compleet verwaarloosd door die lage waterstanden.
Maar door klimaatverandering of doordat de boeren bijvoorbeeld meer water uit de sloten pompen?
Dat zou beide kunnen. Maar je ziet gewoon die 3 droge zomers, die uniek droge zomers die we hebben gehad in de afgelopen jaren, die hebben het gewoon enorm ingehakt. Dan hebben we echt duizenden vissen moeten redden ook en andere stuwvakken moeten verplaatsen of naar hele andere wateren. Maar goed, het is daar wel ontstaan. En ja, vroeger als klein joch, ik ben eigenlijk begonnen met het vissen op vorentjes, een wedstrijd vissen met de vierder en met de vaste stok. En ik viste toen al veel op de beekjes, maar ik zag natuurlijk wel die dikke lummels rondzwemmen.
Ja.
En die wilde ik vangen. En ja, als je ook hoort hoe ik ben begonnen met die beesten vangen. Kijk, in mijn tijd toen ik jong was, was er al heel veel informatie. Maar ik was er nooit op zoek. Het enige wat ik deed was vis-tv kijken. En voor de rest ging ik elke minuut de deur uit om te vissen. Dus de eerste vissen die ik ving, dat was daadwerkelijk met een mais op een haak geprikt. En dan 3 van die knijplootjes op je lijn. En dan gewoon kijken naar de hengeltop. En daar zo ving ik mijn karpers. En op de beek was dat eigenlijk hetzelfde. Ook toen gebruikte ik wel gewoon normaal lood. Maar ik voerde geen boilies. Het was alleen maar particles of gewoon voerballen. Dat ik vanuit het wedstrijdvissen gebruikte. Alleen dan iets meer karpen, grondachtig voer. En het was ook eigenlijk wel grappig. In de eerste jaren, Julian die is eigenlijk veel later dan mij begonnen met statisch vissen. En in het begin geloofden wij nooit dat een karpen een boilie zou eten. We waren gewoon helemaal opgegroeid met het idee van mais. Die vis eten gewoon mais. Mais, brood, andere particles, kikkererwten. Daarmee is eigenlijk begonnen. Tot ik op een gegeven moment die boilies ging gebruiken. En dan kwam ik thuis na een nachtje vissen. En dan zei Julian, heb je wel gevangen? Ik zeg, ja, 2 vissen op een boilie. Hij zei, dat geloof ik gewoon niet. Ik geloof gewoon niet dat die vissen boilies eten. Het is daadwerkelijk echt gewoon gebeurd. Tot hij natuurlijk zelf ook daarmee ging vissen en zag dat het wel kon.
Hij is wel een beetje koppig, of niet?
Ja, nou ja.
Even om het in beeld te plaatsen. Ja. Julian werkt ook voor ons part-time. Maar goed, wat ik aan hem zo waardeer is dat hij is zo strikt. Hij mist nooit een deadline. En jij bent ook wel heel dedicated met alles wat je doet. Dus dat zit wel echt goed erin gestampt door je ouders.
Ja, zeker, zeker.
Maar goed, dus je ontwikkelde je als visser. En jullie zijn ook naar rivieren gegaan.
Ja.
En dat is natuurlijk de volgende stap is vanaf een beek naar een Nederlands kanaal of een Nederlandse rivier. Mm-hmm. Naar die Franse rivieren van 400-500 meter breed. Seine, Rhône.
Ja.
Dat is wel even een andere koek.
Ja, dat is een hele andere koek. En daar heb ik mijn hart wel een beetje aan verloren, moet ik zeggen, in Frankrijk. Dat vind ik echt veruit de vetste visserij.
Ja. Want is het zo omdat het nog onbekender is? Je weet nog minder en iedere volgende vis kan een 25 kilo vis zijn.
Ja, nee, dat is het vooral, ja. Het zijn geen vissen met een naam. Zeker ook omdat ik niet vis voor gewicht. Vind ik het gewoon heel erg vet om op zo'n ruig water waarvan je geen idee hebt waar je moet beginnen, wel uiteindelijk gewoon vis te gaan vangen. En gewoon ook alle externe omstandigheden die erbij komen kijken. Dus stroming, scheefvaart, drijfvuil. Die maken de visserij. Wat zeg je?
Meervallen.
Ja, meervallen. Ja, die maken het allemaal wel een stuk lastiger. Alleen dat geeft ook wel weer meer voldoening aan je vangst, zodra je er eentje
hebt. Dus dan kom je er weer terug bij van je vist niet voor gewichten. Tuurlijk vang je graag grote vis.
Uiteraard, ja.
Maar als je dan van zo'n rivier komt, dan als het een 16 kilo vis, voelt dat natuurlijk hetzelfde als
100%.
Oké. Okay. In een van je laatste video's heb ik je zien sleuren aan een meerval.
Ja.
Waarvan ik ook echt dacht, ja, dit is echt XXXL formaat.
Ja.
Jij dacht in het begin nog, het kan een karpen zijn. Zo naar de camera stond hij te schreeuwen, het kan een karpen zijn.
Die stiekem hoop
heb je altijd. En toen dacht ik, nou dat is echt geen karpen hoor.
Nee.
Ik heb ook wel eens wat meegemaakt op rivieren en meervallen.
Ja.
Maar wat is jouw ervaring? Als je zeg maar een meervallenstek hebt, vang je die karpen tussendoor of
Je kan ze tussendoor vangen, maar over het algemeen heb ik wel de indruk dat meerval behoorlijk dominerend kan zijn.
Ja,
en dat het echt wel dat je ze eerst weg moet vangen voordat je de karpen erop krijgt. En zeker ook op voerstekken. Als je grof voert, wat je over het algemeen snel doet op rivieren, dan kruipen die meervallen er wel snel op. Maar goed, als je die paar dominante vissen weggetrokken, kan die karpen ook wel opkomen.
Is daarom ook dat je graag in de winter naar de rivieren gaat? Want dan zijn de meervallen sowieso minder actief. De brasem is minder actief. Ja. Kopvorm is rustig.
Ja, en dat is ook zeker redelijk in de winter meer op de rivieren vis.
En
ja.
Hoeveel sessies heb je moeten investeren voordat je... Kijk, in de voorjaar, zomer, najaar... een watertype aanpakken is al soms best lastig als het nieuw is.
Ja.
Maar in de winter moet je wel echt goed weten waar je moet zijn.
Ja, dat is...
weken heeft dat gekost voordat je dat door had?
Ja, echt door hebben krijg je nooit. Een rivier blijft gewoon heel erg wispelturig qua vangsten. Dat zie je ook in Nederland op de rivieren. Elk jaar kan anders zijn. Maar doordat mijn visserij in Frankrijk zo is ingesteld, eigenlijk op jouw manier, is gewoon echt veel sterker aanvoeren. Heel veel verkassen. Ook al heb ik gevangen s'nachts, ik zal bijna altijd weggaan. Enerzijds omdat de stank dan waarschijnlijk leeg is. Maar ook omdat ik gewoon meer stekken wil investeren voor in de toekomst. Om gewoon te bekijken. En als je zo fanatiek aan de slag gaat, dan ga je uiteindelijk altijd wel vissen vinden. Ik heb in het begin, de eerste jaar dat ik bijvoorbeeld naar de ronde ging, dan heb je 6 stekken bevist. En dan heb je maar op 1 van de 6 stekken vis gevangen. Dan vaak wel een hele hoop. Omdat het gewoon goede stekken zijn.
Echt, ja, de vis ligt vaak geconcentreerd.
Ja, maar voor de trips daarna weet je wel gewoon precies waar je wel en niet heen moet. Dus ja, hoe vaker je gaat, hoe langer je gaat, hoe meer je eruit kan halen op de lange termijn.
Ik kan me nog herinneren, volgens mij dat je met Julian was en dat je eens een keer, weet ik veel, tussen oud en nieuw of net na nieuwjaar,
ja,
allebei ook een 40 ving op de rivier.
Ja, nou ja, dat was niet op de rivier volgens mij. Volgens mij was dat op een putje langs de rivier.
Zoiets, maar in ieder geval dat je dacht, zo, dat is een lekker begin sessie.
Ja, dat is gewoon heerlijk. Helemaal ook als het verhaal erachter. Het leukste vind ik, als je echt zelf dingen ontdekt. Mm-hmm. Een klein beetje begin is informatie om ergens te starten is altijd fijn. Dus als je op een water komt, dat je in ieder geval weet van, hey, er zit vis, deze sector kan goed zijn.
Ja,
maar als ik bijvoorbeeld al weet van een put van deze vis en deze vis, dan wil ik er eigenlijk al helemaal niet meer heen. En dat was een putje, die vonden we gewoon echt op Maps. Heel toevallig, daar reden we heen. En de eerste nacht vingen we echt 2 gigantische vissen. Ja. En dat vind ik dan wel heel erg vet.
Nou ja, dat... Zeg maar, ik denk dat iedereen die kijkt, die denkt, ja, dat is ook heel erg vet. Want dat zijn natuurlijk vissen die dan zo verdiend zijn.
Ja.
Waar je natuurlijk heel veel, daar kijk je nu nog dan steeds mooi op terug.
Ja.
Maar als je dan, je hebt dus heel veel de rivieren gevist, ook heel veel putten. Kijk, alleen hier zouden we al uren over kunnen lullen, gaan we niet doen.
Mm-hmm.
Maar voor de mensen die thuis zitten te kijken of te luisteren. En die willen ook naar Frankrijk, zijn gewend om betaalwater te vissen. Kun je eens 2-3 tips / inzichten delen hoe je dat dan succesvol kan doen?
Ja, ik zou sowieso zeggen dat het allereerst gewoon je mindset goed moet zijn met... je gaat niet achterover zitten een week lang op één stekje. Maar als je echt flink wil vangen, dan zou je uiteindelijk wel gewoon echt meerdere stekken moeten aanvoeren. Inderdaad, verkassen en gewoon heel actief vissen. Zorg natuurlijk dat je goed bent voorbereid. Ik heb heel vaak gezien dat niet één A-soort... of dat het één specifiek A-soort het juist heel erg goed doet en de andere niet. Dus neem altijd boilies mee, tijgenoten en desnoods ook particles. En voor de rest bevis ook gewoon verschillende type stekken. Dus als je op een rivier zit op een kanaal, je hebt altijd wel bepaalde buitenbochten die dieper zijn dan de rest. Bepaalde ondiepe zones of armen. Als je gewoon meerdere type stekken bevist, dan kom je uiteindelijk ook wel die vis tegen. Want vaak liggen ze of in een arm, of op de hoofdstroom, of in een buitenbocht.
Ja.
Dus bind je niet vast op één stek in ieder geval.
Oké, goede tips. En ben ik wel benieuwd hoe je hier tegenaan kijkt. Toen ik vroeger als jong ventje naar Frankrijk ging, ging ik heel veel af, waar mag ik nachtvissen? Terwijl nu ben ik er veel minder mee bezig, omdat ik denk, ik vang zo vaak van je gewoon goed overdag.
Ja.
Dat vaak juist stekken waar je wel mag nachtvissen, dat die misschien wel minder productief zijn dan dat je zegt, oké, ik slaap gewoon bij de auto. 'S ochtends voer ik nog even een stek aan waar ik dan 's middags kan zitten en om 6:30 gaan de hengels erin. Dus ik weet niet, vis je altijd de nachten door?
Ik vis altijd de nachten door, maar wat jij zegt klopt echt helemaal. Dat herken ik ook heel erg. Op kanalen en rivieren, Nederland precies hetzelfde. Vissen weten precies waar wel en niet gevist wordt. Dus ook die nachtsectoren, die zullen vaak... de dagstekken waar je niet mag nachtvissen, die zullen vaak veel beter zijn dan de nachtsectoren, waar heel veel wordt gevist. Wat ik dan vaak doe, is gewoon de nachtvissen op de nachtsector en dan eventueel de dagsessie op een sector waar je niet mag nachtvissen. En dat zijn vaak gewoon veel productievere stekken. Ja, omdat die vissen gewoon weten dat ze daar veel minder snel belaagd zullen worden door vissers.
Ja, dus wel iets meer werk, maar... Dat rendement is in jouw ogen ook een stuk groter naar.
Ja.
Ja, ik kreeg nog een verhaal van je broer te horen. Ik weet niet of ik het wel moet vragen, hoor. Maar die vertelde dus dat jij ook wel eens een keer gehad hebt dat, zeg maar... Kijk, normaal ben jij als jager ben je op pad om vis te vangen. Maar dat je ook wel eens een keer door een iets oudere man bent opgejaagd. Dat hij in jou wel zo'n lekker sappig hapje zag.
Ja, ja, ja. Ah, dat is ook een verhaal. Dat was mijn eerste Frankrijk trip ooit. 2017. Dat was ik 18. Nee, 19. Maar goed, toen zat ik aan een compleet verlaten riviertje in het noorden van Frankrijk. Met een goede maat van me. En die maat was even naar de supermarkt toe. En ik zat er met eentje op de stek. En dan kwam er gewoon een heel oud, vriendelijk mannetje aanlopen. En ik dacht eerst, ja, dat is wel leuk. Een beetje praten met elkaar. Ik kan op zich een redelijk woordje Frans. Dus dat zat wel goed. Maar op een gegeven moment ging het steeds meer de verkeerde kant op. Echt heel erg seksueel getint. En hij vroeg of ik bij hem naar zijn appartementje kwam om te scheren. En allemaal van dat soort echt belachelijke dingen. Tot ik echt doorkreeg van, hey, dit klopt niet. Nou, toen ben ik best boos geworden. Is die man weggegaan. En uiteindelijk zijn we s'avonds kwam mijn maat terug, gingen we film kijken. En toen kwam die kerel weer binnen. En toen tikte ik mijn maat van. Ik had natuurlijk verteld van, ja, dat is hem. En die heeft me toen wel goed te pakken gehad. Die is daarna ook niet meer teruggekomen.
Oké, dus dat is een van de... Heb je nog meer echt dingen meegemaakt dat je in je buitenlandse visserij onveilig hebt gevoeld?
Ja, diezelfde trip. Ook op diezelfde stek.
Lekker stekkie.
Ja, daar ga ik er nooit meer terug geweest. En toen hadden we last van wat baldadige jongeren. Die met stenen begonnen te gooien en zo. En uiteindelijk mijn maat, die hartstikke lang. En die is nergens bang voor. Die is ook echt allemaal achteraan gegaan. Die had zo'n groot breekijzer mee. Die heeft zich verstopt in de bosjes. Uiteindelijk kwamen de jongens weer. Eentje had een wit petje op, die ze konden herkennen. Die deden 's middags al lastig. En die had al stenen naar de tent gegooid. Ja, die is keihard achteraan gerend. Die is kwartier weg geweest. Uiteindelijk is die verloren, maar...
Oké, maar goed, over het algemeen moet je niet te bang zijn.
Nee, dat moet ik er ook
vissen,
aan...
Vissen in Frankrijk.
Voor de rest is er nog nooit wat gebeurd. Ik vis heel veel in mijn eentje naar Frankrijk. En hou je, alsjeblieft, laat je niet tegenhouden dit soort verhalen. Want het hoeft echt niet onveilig te zijn. Ik vind het juist super gezellig. En zeker als je alleen gaat, krijg je heel veel respect van Franse vissers.
Ja, dat is zeker zo. Oké, jammer. Komen we nu bij het kopje werken in de hengelsport. Ik doe het al een tijdje. En ja, jij bent inmiddels zo actief dat je het, ik zal niet zeggen werk kan doen, want je doet gewoon nog school. Maar je hebt wel natuurlijk wat sponsordeals. En ik denk heel veel vissers, zeker de jeugd. Ik hoor hier heel vaak van, oh wauw, je wordt gesponsord. Hoe cool is dat? Alsof het een soort ultiem eindstation is wat je kan bereiken. Ja. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Want je bent al zeg maar 10 jaar lang met YouTube bezig. Mm-hmm. Dus jij zal ook wel wat aanbiedingen hebben gehad. Bedrijven zien komen, bedrijven hebben zien gaan.
Ja, ja, ik denk inderdaad wat jij zegt, die vraag krijg ik al heel vaak van, Jelme, hoe kan ik gesponsord worden? Die vraag krijg ik heel simpel te beantwoorden. Als jij meerwaarde kan bieden aan een bedrijf, word je heel snel gesponsord. Dus of jij goede foto's kan maken, filmpjes, of je hebt een goed bereik op social media, of je gaat goede artikelen schrijven, dan word je al heel snel gesponsord. Het is zeker tegenwoordig, bedrijven zijn heel erg op zoek naar mensen die ze kunnen sponsoren. Maar ik denk inderdaad niet dat dit het eindstation voor veel vissers zou moeten zijn. Want het gaat altijd gepaard met bepaalde verplichtingen die je terug moet doen. Verwachtingen inderdaad. En daar kan toch wel een stukje druk op je visserij komen te staan. Ja, wat ik ook wel zie is dat veel vissers die krijgen dan uiteindelijk een sponsor en die lopen na 2 jaar weg. Vaak met het idee van je krijgt als je gesponsord wordt bijvoorbeeld een budget per jaar. Daar krijg je gratis spulletjes voor. En na 1 of 2 jaar dan heb je eigenlijk al jouw spullen gewoon helemaal voor elkaar. En dan heb jij die sponsoring niet meer nodig. En lopen ze weg. En ik denk dat het ook wel heel slecht voor het vertrouwen is wat je dan uitschalt naar de buitenwereld. Er zitten echt wel wat haken en ogen aan die sponsoringen.
Ja. Goed, je bent... Kun je nog eens teruggaan naar zeg maar, dan wanneer jij je eerste sponsoringen aanpakte? Hoe je toen tegenaan keek? En nu kijk je er waarschijnlijk heel anders tegenaan.
Ja, ja, dat is zo. Ik denk in 2014 werd ik voor het eerst gesponsord.
Was je toen er ook gretig op dat je dacht, wow, dit is...
Ja, ik was toen best wel trots. Ik was toen een klein jochie. Ik denk dat ik, wat was ik toen? Een jaar of 16, 17 denk ik. En ik dacht toen echt van, dit is echt helemaal geweldig, joh. Ik kreeg gewoon gratis boilies. Dus ik denk van, ja, dan kan ik eindelijk veel voeren wat ik wilde voeren. Ja. En dat vond ik toen helemaal geweldig. Maar naarmate je doorgroeit en je krijgt steeds meer aanvragen... Besef je toch wel dat het ook weer niet alles is. En dat je er ook wel vaak een hele hoop voor terug moet.
Maar je bent heel lang bij diezelfde A-sponsor geweest, toch? Evolution Products?
Ja, sterk. Ik ben nog nooit in mijn leven van sponsor geswitcht. Behalve die ene keer van A-sponsor, omdat het niet anders kon. Omdat Evolution Products ermee stopte. Dus voor de rest ben ik eigenlijk altijd trouw gebleven naar de bedrijven waar ik bij sta. En ik zie dat jongens tegenwoordig heel erg lukraak een sponsoringdeal aannemen... zonder er heel erg over na te denken. Of een bedrijf aannemen waar ze echt niet... voor de 100% achter kunnen staan. En ik heb dat wel. De bedrijven waarmee ik samenwerk, daar sta ik met volle 100% achter. En dat is ook echt iets voor de lange termijn. Dus dat is niet wat ik iets zomaar zou opgeven of zo.
Want je zei net dat je dus dit jaar gaat afstuderen, 2023.
Ja.
Tegen de tijd dat deze Studio Talk live komt, dan gaat dat afstudeermoment helemaal dichtbij komen. Heb je zoiets van, ik ga sowieso mijn werk volledig uit de hengelsport halen? Zou dat een droom zijn of zeg je, nou, Het is niet per se een droom omdat het al zo dichtbij is, omdat ik al die deals heb lopen.
Ik denk dat laatste wel. Het enerzijds is het is 100% een droom, wat ik altijd heb gewild. En ik denk dat de kans heel groot is dat dat wel gaat lukken. Ik moet er natuurlijk heel veel voor doen. Het is niet zo, mensen zeggen wel eens van, ja jongen, je vist alleen maar, je hebt het zo goed voor elkaar. Maar er komt ook heel veel bij kijken. Ik heb daarnaast ook meer dan 10 jaar lang filmpjes moeten maken om te staan waar ik nu sta. Dus het komt niet allemaal vanzelf.
Laten we eventjes reflecteren. Waarom word jij gesponsord? Welke waarde bied jij dan als Jelm Mersimmers?
Ja, voornamelijk natuurlijk promotie. Ik heb een groot bereik. En dat is voor de bedrijven heel erg interessant. Daarnaast kan ik natuurlijk best wel wat fotootjes maken. Desnoods wat B-roll aanleveren voor video's van de bedrijven zelf. Dus wat extra shotjes maken voor hun. Soms een keer een artikel schrijven. Dat zijn dingen die eigenlijk wel allemaal wel kunnen. Maar het voornaamste is natuurlijk gewoon de YouTube. Dus echt het bereik vergroten van het merk zelf.
Zou je ook niet snel stoppen met YouTube?
Nee, daar moet ik niet aan denken. Nee.
Dat zou echt kras op je ziel zijn als je opeens... Stel, je zou nu accountmanager kunnen worden Campina. Ja. Lekker melk verkopen. Je krijgt €4.000 netto.
Nooit van mijn leven.
Zou je dan zeggen, ja, dat is echt niks voor mij. Iets met vissen blijven.
Ja, nee, 100%. Dat is wat ik altijd heb gewild en waar ik de afgelopen jaren ook echt wel voor heb gewerkt om daar te komen. Dus,
ja, uiteindelijk had je volgens mij zelfs een eigen twin card boilie, toch?
Ja, ja. Is ook dat onder de naam van Evolution Products. Ja, het ging ook supergoed. Dat is, laat wel zien dat het ook echt werkt, dat soort dingen.
Nou goed, dat is natuurlijk het beste bewijs van, ik doe een deal met een aasfirma. We noemen een boilie naar mijn YouTube-kanaal. Ja. En vervolgens wordt die boilie 1000 kilo's per jaar verkocht.
Ja, ja, precies. Dat laat zien dat het echt heel erg goed werkt. En tegenwoordig heb je natuurlijk allemaal andere trucjes, zoals affiliate marketing, met linkjes en zo, dat je ook wel kan laten zien dat het wel werkt.
Nou, daarnaast heb je op je eigen website twinkar.nl dat je wat producten verkoopt. Ja. Je hebt een aantal films achter de betaalzender staan. Ja. Heb je daar nog doelen van gemaakt voor je? Als ik straks gestopt ben, wil ik daar misschien mee voortpakken?
Misschien wel. Ik wil sowieso een jaarlijkse exclusieve film blijven maken. Daar heb ik er nu 3 van gedaan en die blijf ik er wel in houden. Misschien wordt dat in de toekomst wel meer. Omdat als ik dit wil blijven doen en ik wil mijn volledige brood ermee verdienen, dan moet je uiteindelijk dat soort keuzes gaan maken. Ja. Maar het hoofdzakelijk zal altijd YouTube blijven. Ja.
Oké, nou duidelijk. We kunnen dus voorlopig nog Twinkar video's kijken. Dat is mooi. Nou, ik heb natuurlijk om dit voor te bereiden een aantal video's bekeken. Plus, we volgen elkaar en je hoort nog eens wat. Ja. Een van de dingen waar jij heel strikt op bent, is visveiligheid.
Ja.
Dus dat wil ik ook zeker in deze Studio Talk terug laten komen. Want visveiligheid, dan denken mensen, oh, je moet een dikke onthaakmat. Maar dat is niet het type visveiligheid waar wij het over hebben.
Nee.
Vertel maar eens even.
Ja, nou kijk, tegenwoordig heb je systemen, loodsystemen op de markt, waarbij je de vis na een lijnbreuk met zo min mogelijk schade achterlaat. Tegenwoordig was de definitie van vroeger was de definitie van visveiligheid van, als je een lijnbreuk hebt, dan moet lood eraf kunnen. Maar dan zwemt die vis nog wel echt met enkele meters, soms wel tientallen meters hoofdlijn achter zich aan. Je kan je voorstellen, als die vis zich vastzwemt, dat hij zijn hele bek kapot trekt. Nou, tegenwoordig heb je de systemen dat als je een lijnbreuk krijgt, wat bij iedereen wel eens voorkomt, hoeft niet vaak te zijn, ook heb je het 1 keer per jaar of 1 keer per 5 jaar, het gebeurt. En als je die lijnbreuk krijgt en je kan die vis achterlaten met alleen het richtje, zal de schade gewoon enorm beperkt blijven.
Ja, een van de dingen om dat misschien even goed uit te leggen is dat een haak, als die eenmaal in de bek zit, als er altijd druk op staat, dan gaat dat minder makkelijk eruit zweren. Als een haakje in de bek zit en daar zit niet al te veel druk op, dan wordt dat weefsel rond de haak wordt weker, waardoor de haak makkelijker er weer uit kan. Ja. Niet altijd, hè. Soms het kan zijn dat je een vis vangt die een haak in de bek heeft. Dat is natuurlijk een verdrietige situatie. Maar als er dus meters lijn achter de richt nog eraan vast zit, dan wordt het... kan het echt heel gevaarlijk worden. Ik heb gevist op een water in Frankrijk met heel veel obstakels. Nu ging Mark duiken en heeft hij daar dus ook gewoon vissen die aan lijnen in die takken zaten. En dat was wel echt dat je denkt, als dit voorkomen kan worden. Ja. Want het grootste ding is, wat we eigenlijk nog niet nu benoemen, is dus dat je dus moet voorkomen dat je je rig met een wartel of een andere verbinding vastknoopt aan je hoofdlijn.
Ja.
Dat is eigenlijk het grote ding.
Ja, nou, als je dat hebt, dan is er dus al geen mogelijkheid meer dat die vis alleen met de rig overblijft naar lijnbreuk. Dus dat moet je zien te voorkomen. Natuurlijk, helikoptersystemen zijn misschien wel het allerveiligste systeem wat er is. Ook omdat die vaak zo'n big eye swivel hebben, die gewoon makkelijk over alle knopen heen kunnen.
Ja.
Maar tegenwoordig heb je ook fantastische inline loodsystemen en led clip loodsystemen die ook gewoon heel goed werken, mits je ze goed inzet.
Ja, oké, maar laten we eens even dan 3 valkuilen benoemen. Wat mensen, waar ze op moeten letten, ik zal wel even aftrappen.
Ja.
als je bij obstakels gaat vissen, wat ik echt soms mijn mond van openvalt, is de haalbaarheid van het binnenhalen van een vis. Mensen lijken soms alles te doen voor een aanbeet. Dus door heel kort tegen de obstakels aan te vissen, terwijl je weet, als ik 5 runs krijg, zitten er al 3 in de takken. Die asociale, het eigenlijk super egoïstisch. Mm-hmm. Ik wil beet krijgen en dan zie ik daarna wel. Mm-hmm. Ik denk dat dat iets is wat echt, wat zeg maar in je hoofd aangepakt moet worden. En ik denk ook een heel stuk kennis. Dat kennis vaak ontbreekt bij mensen van, joh, welk systeem kies ik in welke periode? Als je veel met op wierrijke wateren vist, ja, dan wil je het liefst niet met een loodclip systeem vissen, waar dan het lood met zo'n bonk met wier eraan vast blijft zitten. Als je een helikoptersysteem hebt met een 70 grams loodje op het einde, wat je zo relatief makkelijk uit het wier trekt, dat kan een hele goede zijn.
Ja.
Dus ja, en jij zal waarschijnlijk zeggen nog, zorgen dat je voorstelknoop door de safety clip heen kan.
Ja, bijvoorbeeld. Of dat je in ieder geval voldoende gewicht aan lood gebruikt. Als je een te licht loodje hebt, dan werkt het systeem vaak ook niet meer goed. Hoe zwaarder het lood, hoe makkelijker dat die katrolfunctie werkt en dat die daadwerkelijk tot zijn recht komt. Nou, wat jij zegt, vind ik wel een hele goede. Je moet allereerst gewoon het gezond verstand krijgen. Bekijken, krijg je die vis op een goede manier binnen. Ga dan niet juist risico's nemen omdat je een visveilig loodsysteem eraan hebt hangen. Want je moet uiteindelijk moet je lijnbreuk altijd zien te voorkomen. Maar het gebeurt iedereen en dan is het goed als je wel gebruik maakt van dit systeem.
Ja. En wat zijn systemen die je zelf graag gebruikt?
Central shocker systemen.
Van Poleposition.
Poleposition is dat. Met name de LED clip variant vind ik heel erg fijn. Mm-hmm. Die heeft toch het voordeel van dat je heel snel kan wisselen van loodgewicht. Vaak vis ik op een water waar het bodem iets zachter is. En met inline lood ben ik toch bang dat die dan rechtop gaat staan. LED clip zakt er mooi in. En daarnaast natuurlijk helikoptersystemen vind ik heel erg fijn. Ik vis ook die LED clip trouwens heel vaak gewoon op een voorslag. Gewoon naked. Dus wat je heel vaak ook ziet is dat jongens een dikke voorslag pakken. En dan pakken ze zo'n kant en klaar LED clip of inline systeem. Die knoop is aan de voorslag, maar dat werkt ook niet.
Nee.
Heb je een veel te dikke knoop en die kan niet.
Ja, laten we het even uitleggen.
Ja.
Dames en heren, als je dus een visveilig LED-clip systeem hebt, dan moet de lijn, als hij breekt, ergens, stel hij breekt op 4 meter van je lood, dan moet er dus 4 meter lijn door die LED-clip getrokken worden en dan poef, is het onderlijntje los.
Ja.
Als je een meter LED-core hebt, dat kun je op zich wel er doorheen krijgen, maar dan komt dus de knoop en die is vaak te dik om goed door de LED-clip te gaan. Zeker als bijvoorbeeld een beetje wier op de knoop zit.
Ja.
Dus dat zijn echt dingen om gewoon goed in het oogschouw te houden. Waarbij ik ook moet zeggen dat ik ook wel soms gemakzuchtig ben. En denk, oh, ik heb hier een safety clip. Daar knoop ik aan mijn voorslag. En dan ga ik testen. Ja, maar eigenlijk is het niet super visveilig.
Nee.
Dus zelfs ik dus, hè, met die al 25 jaar vist, moet soms nog even goed testen of het wel inderdaad visveilig is.
Ja.
Dus dat zijn dingen. Je bent gewoon niet uitgeleerd. Je moet gewoon altijd gewoon scherp blijven op die visveiligheid.
Ja.
Hebben we daarin nog iets vergeten?
Nee, ik denk het niet. Ja, ik denk gewoon het gebruik van gezond verstand. En zeker wat je op het laatste zegt. Test altijd van tevoren of die het doet. Eigenlijk moet je je loodjesysteem gewoon op tafel leggen. Dan kijken of die uit de clip komt. En alles moet dus soepel door die clip heen komen. En wil die echt werken? Als je al ziet dat je lood gaat slepen of dat die ergens achter blijft hangen, dat je hem zo kan optillen, dan werkt hij niet goed. Dan is of je knoop te dik,
ja,
of er zit troep aan of andere dingen.
Nee. Het zou een mooie missie zijn voor jou om, als je dan toch straks klaar bent met studeren, om gewoon te kijken of je het percentage veilig vissende vissers van, ik noem wat, van 15% naar 40% kan krijgen.
Ja.
Dus als er een merk kijkt, ik noem maar wat, Poleposition, neem deze man aan. Koen, Pieter, jullie weten het. Oké, man. Nou, we kunnen natuurlijk eindeloos praten, maar we moeten ook zorgen dat het niet te lang wordt. Ik wil eigenlijk afsluiten met 5 crazy questions. Dus ik ben even wat in jouw omgeving gaan rondvragen. En we hebben het nog niet gehad over of je vrijgezel bent of dat je een vriendin hebt. Dus mijn vraag is eigenlijk, vertel jij als je op date gaat dat je op karpen vist? En hoe reageren de chicks anno 2023 op karpenvissers?
Ik laat het meestal aan het begin even buiten beschouwing. Want laten we eerlijk zijn, dat werkt vaak niet in je voordeel. Zeker niet op een eerste date. Maar uiteindelijk moet het natuurlijk wel eerlijk verteld worden.
Ja, heb je ook een schaduwprofiel dat je zegt, ja, dit is mijn Instagram profiel. Dat je alleen met van die foto's in de sportschoolbaat.
Ja, nee, meestal hou ik mijn Instagram nog eventjes verborgen. En dan zeg ik alleen Snapchatten.
Dus dan zeg je niet van, wil je me volgen? Twinkarp.nl.
Dan zien ze alleen maar van die visfoto's. Ja, dat gaat niet werken.
Oké. Nou, tweede vraag. Een soort hamburgervraag. Over je mede-YouTubers. Wat heb je liever? Ga je liever met DW Fishing Team of met Ruben Pels op pad? Stel, je moet dit jaar een week op pad met of DW of met Ruben Pels. Wat gaat het worden? En waar ga je naartoe?
Ja, kijk, als ik echt vis wil vangen en ik kom daar echt om te vissen, ga ik met Ruben. Maar als ik echt alleen maar ouwehoeren, gezelligheid, ja, dan kan ik natuurlijk niet anders dan de jongens van DW kiezen.
Ja.
Want dat is altijd echt een supergezellige bende.
Ja, want je bent ook een aantal keer samen video's gemaakt, ook Frankrijk geweest, toch?
Ja, meestal met Daniel. Daniel is toch wel mijn beste maatje van de drie. En daarmee vis ik heel graag.
Leuk.
Ja.
Oké, nou, de volgende vraag is meer een ethische vraag. Zou er een cursus karpenvissen voor beginners moeten zijn? En zou dat dan verplicht moeten zijn? Moet Sportvisser Nederland een karpenvisserscursus voor beginners uitrollen?
Ja, kijk, uiteindelijk zou ik daar wel achter staan. Ik denk alleen niet dat het helemaal haalbaar is. Dan moet je iets van een karpenpas gaan realiseren die je pas krijgt als je zo'n cursus hebt gedaan. Maar ik denk wel dat het heel erg goed zou zijn. Zeker met het oog op visveiligheid. En dan hebben we het natuurlijk niet over het loodsysteem, maar ook gewoon over hoe drill je een vis. Als ik zie hoe sommige jongens echt zitten te sjorren aan die hengel. En dat is ook natuurlijk niet goed. Dan gaat zo'n haakje ook veel sneller lopen. Terwijl hoe rustiger je doet, hoe sneller de vis in het net zit vaak. Dus ik denk dat een bepaalde beginnerscursus voor karpvissen wel echt super zou zijn.
Moeten we niet... Wij hebben natuurlijk echt cameramannen in dienst. Ik kan me voorstellen dat het voor jou soms lastig is om... Jij wil zo'n video misschien wel maken. Maar als je alles vanaf statief moet doen, is ook lastig.
Ja.
Kun je eens kijken als Stefan... Stefan zit achter de camera. Is er iets te regelen, Stefan?
Dat moet wel lukken.
Misschien moeten we in 2023 kijken of we zoiets kunnen doen. Een YouTube-serie maken voor van hoe vis je vis veilig.
Ja, en met alle facetten van visveiligheid lijkt me een hele goede.
Oké. Okay. Ja. Nou heb ik een stelling waar ik wel benieuwd was of je het ermee eens bent. Julian is sterker, slimmer en vangt meer dikke vissen. En dat laatste komt omdat hij gewoon simpelweg een betere visser is. Je broer, hè? Hebben we het over je tweelingbroer.
Van alle dingen die je noemde, ben ik het eens met de eerste. Hij is sterker.
Nee, wie is de beste visser van jullie twee?
Ja, nee, dat kan je niet zeggen. We hebben een hele andere visserij. Ja? Julian is echt toch wel meer van de dikke vissen. Hij noemt zichzelf absoluut geen targetvisser. Dan wordt hij geassocieerd met bepaalde dingen die, waar hij niet achter staat. Maar hij vist wel op targets. Dus hij vangt inderdaad zeker meer grote vissen. Maar,
jij bent meer van de extreme uitdagingen. Wat je zei, 100 nachten, één vis, ja, dat vind jij mooi.
Dat vind ik fantastisch. Ja. Ja,
goed. We moeten ook niet allemaal hetzelfde zijn. Hè? Dat
vind ik ook
saai zijn.
Ja.
Nou, de vijfde en laatste vraag. Jij, Jelmer Simmers, Twinkarp, bent op een filmtrip. Maar halverwege de reis heb je je camera vergeten. En denk je, shit. Maar je gaat gewoon door en je vangt op de Franse rivier een 25 kilo vis.
Ja.
Dat is optie A. Of B, je gaat naar betaalwater, je vangt een 35 kilo vis en het wordt je grootste YouTube hit. Wat kies je?
Ja, die eerste. Echt zonder enige twijfel.
Zonder twijfel?
Ja.
Jij wil niet de nummer 1 video hebben op YouTube met een 35 kilo vis?
Nee, absoluut niet.
Is zit je geen reet?
Nee, het interesseert me oprecht echt geen reet. Nee. Ik heb dan veel liever als altijd een 20 kilo vis van de rivier zijn. Dat doet mij echt veel meer. Ja.
Oké. Nou, ik vind dat een mooi einde. Dus we willen jou bedanken voor je komst. Ik vond het een superleuk gesprek.
Ik ook, graag gedaan.
En laten we gewoon eens kijken wat we kunnen doen met zo'n visveilige serie. Ik denk dat gewoon goed is om het eens een keer te maken. En ook daar gaan we weer van leren hoe ik het misschien daarna nog weer beter doen.
Mm-hmm.
En dan wil ik eigenlijk zeggen, de middelste camera is voor jou. Voor wat? Voor een afsluiting.
Een afsluiting?
Wijze woorden voor de YouTube-kijkers.
Oké. Nou, ik zou zeggen, kijk niet te veel naar anderen. Zeker niet op social media. Doe hetgene wat jij zelf echt leuk vindt, waar jij je plezier uit haalt. Ik ben bijvoorbeeld echt fan van riviervissen. Dat heb ik jullie net allemaal verteld. Ik vind dat heel erg leuk. Maar ga dan niet denken van, dat moet ik nou ook doen. Als jij het leuk vindt om ieder weekend naar een lekker stadswatertje te gaan, waar veel vis zwemt en je gewoon je ding kan doen, blijf dat vooral doen. Dus laat je niet leiden door anderen, maar volg gewoon lekker je eigen pad.
Nou, dat zijn mooie woorden. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het kijken naar deze Studio Talk. En ben je aan het luisteren via de podcast-app? Bedankt voor het luisteren. Jelmer, wij willen jou bedanken voor je komst. Heel veel succes in 2023. Zorg dat je even afstudeert. En van daarna komt het vast goed. Wij gaan het volgen. Hou Jelmer in de gaten op Instagram. En tot de volgende video. Ciao, ciao.
Ciao.